Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in het programma Boekat. We lezen vandaag verder uit De Kerk in al haar wederwaardigheden, geschreven door Monseigneur André Léonard. In de vorige uitzending lazen we over zijn kindertijd en adolescentie en over zijn tijd in het seminarie voor filosofie te Leuven. Het theologische seminarie in Rome. Een theologische passie, vooral filosofisch. Aan het einde van mijn licentiaat filosofie stuurde Monseigneur Charu me dus naar Rome om een licentiaat theologie te behalen aan de Gregoriana. Ik verbleef in het Belgische college in een voormalig karmelietenklooster, vlakbij Quattro Fontane. Tegenover het Quirinaal Paleis van de president van de Republiek. We waren daar met een 20-tal studenten. Studenten die al priester waren en seminaristen. Het was een heel broederlijk samenleven en dankzij de ouderen ontdekten de nieuwkomers enthousiast de wonderen van Rome en van Italië. Zo leerden we de alomtegenwoordige barok, maar ook het oude en christelijke Rome kennen. Op het college nodigden ze ons uit om zowel het Nederlands als het Frans te cultiveren en we probeerden ons uit te drukken in het prachtige Italiaans, terwijl de cursussen aan de Gregoriana in het Latijn gegeven werden. Het eerste jaar, van 1961 tot 1962, was leuk, heel broederlijk, maar ook ascetisch, in ieder geval zeer sober. Wat de studie betreft was de kwaliteit van de cursussen heel verschillend. Gaande van uitstekend via middelmatig naar beneden alle pijl. In feite had ik moeite om in de theologische redeneringen te komen. Mijn rationalistische kant had een hekel aan de contingentie van historische gegevens, van bijbelse teksten en van leerstellige documenten. Ik dwong mezelf toch om de kerkvaders te lezen, in de eerste plaats de apostolische vaders, maar in kleine stukjes. In mijn blindheid verliet ik snel de bewonderenswaardige Origenes en verdiepte ik mij niet verder in de patristiek. Op spiritueel vlak las ik alle werken van de heilige Johannes van het Kruis tijdens de oninteressante cursussen en van Teresa van Avila, ook om mijn Spaans te ontwikkelen. Op theologisch vlak las ik veel van Raner, heel goed om mijn Duits te onderhouden. Ik was in feite alleen geïnteresseerd in theologie, voor zover ze een filosofische dimensie bevatten. Daarom waren mijn favoriete professoren de paters Lonergan, Alfaro, Flick en Latourelle, gezien hun laaiend enthousiasme voor de metafysica. En mijn lectuur bleef vooral filosofisch. Thomas van Aquino, Numéry, Blondel en geleidelijk aan Hegel. Ik gaf veruit de voorkeur aan de intellectuele filosofische denkwereld van Leuven. In Rome was de vorming heel veeleisend. In het laatste jaar bijvoorbeeld moesten we op het examen 100 theologische stellingen op een scherpzinnige wijze kunnen verdedigen. Ik moest daar veel voor doen, eigenlijk te veel, en ik was de uitputting nabij. De academische sanctie was duidelijk. Ik beëindigde mijn eerste 2 studiejaren met grote onderscheiding, magna cum laude, wat bijna een schande was, en niet met de grootste onderscheiding, maxima cum laude. Daarna werd ik spitsvondiger. De preconciliaire hectiek en het begin van het concilie. Een jaar na mijn aankomst in Rome werd op 11 oktober 1962 het concilie geopend door de goede paus Johannes de 23ste, die we enkele maanden eerder hadden ontmoet tijdens de benoeming tot kardinaal van onze aartsbisschop, Monseigneur Sunes. Die avond waren wij allemaal aanwezig op het Sint-Pietersplein voor de Via Colata, de kaarsjesprocessie. Op het einde daarvan sprak de paus improviserend de menigte toe. Onvergetelijk. De volgende dag begonnen de serieuze zaken en als ik het vrijuit mag zeggen, waren dat de ruzies tussen degenen die snel wilden overgaan tot goedkeuring van de schema's, al neergeschreven als basisteksten, en diegenen die zich helemaal niet gebonden voelden door deze Romeinse ontwerpteksten en openlijk wilden discussiëren over al deze onderwerpen. Daardoor werd de conciliaire hectiek steeds groter. Het concilie veranderde trouwens veel, ook voor ons studenten. Alle Belgische bisschoppen verbleven in het Belgische college in Rome, aan de Via del Quirinale, behalve mijn bisschop, die zich altijd ziek achtte en in een ziekenhuis verbleef, geleid door een religieuze congregatie van namen. Wij, zo'n 20-tal seminaristen en priesters, waren natuurlijk benieuwd naar de voorbereidingen van de conciliaire debatten. Opmerkelijk was ook dat sommigen van ons moesten verhuizen van het college naar een bescheiden hotel om plaats te maken voor onze bisschoppen. Aangezien de bisschoppen bij ons de hoofdmaaltijden nuttigden, verbeterde de nieuwe rector van het college de menus. Het was aangenaam, maar dit comfort schaadde de kwaliteit van het geestelijke leven. Bovendien leidde onze nieuwe rector, Monseigneur Prignon, een competent theoloog, een merkwaardig leven. 'S Nachts sliep hij niet, alleen een beetje overdag, en hij was altijd zenuwachtig. Zijn voorganger, Monseigneur de Vroede, daarentegen, was een eenvoudig man die uitstekend Italiaans sprak met veel humor. Wat een contrast. We waren dus voortdurend verbonden met het concilie. Sommigen werden ingeschakeld voor administratieve assistentie, het stenselen van de interventies in de aula of in de commissie. Er bestonden toen nog geen fotocopieerapparaten. Maar het was verboden om de inhoud ervan te lezen. Kortom, het klimaat was oververhit. Het is duidelijk dat onze bisschoppen heel discreet omgingen met de conciliaire discussies. Allen zaten we spontaan, op een simplistische manier, in het kamp van kardinaal Sunes en de andere kardinalen die als progressief beschouwd werden. En we waren tegen het kamp van kardinaal Ottaviani en andere eminenties die als ouderwets bestempeld werden. Ik ook, maar met wat recul, want ik was geen fan van het stenselen en had een meer gereserveerd temperament. De ontmoetingen met deskundigen. Tijdens de jaren van het concilie kwamen theologen die als deskundigen voor de Belgische bisschoppen of andere bisschoppen werkten, naar het college. Op uitnodiging van onze rector, die zelf ook theoloog was, brachten ze een avond met ons door en zonder iets te onthullen van de lopende debatten, behandelden ze een of ander thema en beantwoordden ze onze vragen. Zo ontvingen we pater Henri de Lubac en pater Karel Raner, die ons in vloeiend Latijn een heel kwalitatief hoogstaande conferentie gaf over de transcendentale condities in de stijl van Kant, van de perceptie van de openbaring, wat me sterk aansprak. Pater Edward Schillebeeks, wiens stellingen mij buitensporig leken, net als die van Hans Küng over de goddelijkheid van Jezus. In de refter van het college werden ons de constituties en decreten voorgelezen van zodra ze verschenen waren. Al deze teksten leken mij redelijk evenwichtig, maar toch heel uitgebreid, waardoor ik de beknoptheid van de voorgaande concilies miste, vooral die van Nicea, Constantinopel, Trente en Vaticanum I, met hun rake formuleringen. Mijn lectuur bleef voornamelijk filosofisch. Breillet, Kojève, een interpretator van Hegel, en al enkele uitstapjes naar de fenomenologie van de geest van Hegel, dankzij de Franse vertaling van Hippolyte en dankzij zijn commentaren. Enkele bekommernissen. Ik verliet Rome in juli 1965, een jaar na mijn priesterwijding, dus voor de laatste zitting van het Tweede Vaticaanse Concilie. Maar ik herinner me dat we met een bevriende priester van het college in onze frequente gesprekken al een zekere bezorgdheid uiten over de repercussies van het concilie. We vonden de teksten onberispelijk in hun objectiviteit, anders zouden ze niet gestemd zijn. Maar gezien de commentaren die wij hoorden van journalisten en zelfs van sommige bisschoppen, vroegen wij ons af of er niet een verborgen agenda achter deze doorgaans onberispelijke teksten zat. Wat volgde versterkte onze vermoedens. Het leek mij dat de dieperliggende bedoelingen veel verder gingen dan wat er over de liturgie, over de ecumene en de interreligieuze dialoog letterlijk geschreven stond. Ik had het gevoel dat deze verborgen agenda niet langer zo krachtig de goddelijkheid van Jezus wilde bevestigen en het feit dat er alleen in hem redding is, zoals Benedictus de XVI later in herinnering bracht in Dominus Jesus, een tekst die veel controverse veroorzaakte, omdat hij de absolute uniciteit van de persoon van Jezus, in wie alleen het heil te vinden is, benadrukte. Meerdere seminaristen en priesters deelden dit gevoel. Tijdens een conferentie had een seminarist aan Pater de Lubac een vraag gesteld die onthulde wat wij vreesden. Moet de taal van de kerk en van de liturgie niet verbeterd worden? Is de tijd niet gekomen om het theologische denken te onderwerpen aan een verjongingskuur, om het spreken over dogma's aan te passen aan de hedendaagse mentaliteit? Pater de Lubac temperde deze progressieve ijver heel snel. Hij wilde zeker de liturgie verstaanbaar maken, maar hij wilde haar niet aanpassen aan de voorkeuren van de tijd. En hij had gelijk. Het is normaal dat de liturgische taal niet dezelfde is als de dagelijkse taal. Ze moet aangepast worden aan de heilige sfeer van de liturgie. De media schoven ook hun pionnen naar voren. Wij lazen vooral de Franse pers. Henri Fesquet, verslaggever van Paris Match, speelde een grote rol tijdens het concilie. In de Franstalige pers, in de berichtgeving over de conciliaire uitdagingen, deelde hij de lakens uit. Hij koos altijd de kant van de bisschoppen die als progressief bestempeld werden. Hij had zeer duidelijke standpunten die veel verder gingen dan wat er in de concilieteksten stond. In wezen was het meest opvallende kenmerk van Vaticanum II dat het, omdat het meer pastoraal dan leerstellig wilde zijn, in tegenstelling tot eerdere concilies allerlei kwesties moest behandelen die het leven van mensen van heel nabij raakten. Het huwelijk, de menselijke liefde, de relatie tot de politieke wereld en de media, de economische ontwikkeling, de armoede enzovoort. De stijl kon niet dezelfde zijn als waar het gaat over de twee naturen van Christus, de drie personen van de drie eenheid, of de relatie tussen natuur en genade. Eerdere concilies waren vooral leerstellig, dogmatisch, en de taal was logischerwijs soberder. Toch veroorzaakte elk concilie zijn eigen crisis. Het is duidelijk dat het concilie van Nicea door de Arianen slecht ontvangen werd. Dat van Constantinopel door de pneumatomachie, zij die de goddelijkheid van de Heilige Geest niet wilden erkennen. Het concilie van Trente, gespreid over tientallen jaren, werd absoluut niet gewaardeerd door de protestanten. Vaticanum I had ook een dogmatische uitdaging, die van de kennis van God, met als doel zich te verzetten tegen theologen die beweerden dat we God niet met de reden kunnen kennen. Het had ook een ecclesiologische bedoeling. Helaas heeft de oorlog van 1870 het concilie onderbroken. Alleen de kwestie van de pauselijke onfeilbaarheid werd behandeld, wat de perceptie van de kerk uit balans bracht. Alsof de paus uiteindelijk helemaal alleen voor de authentieke leer borg staat. Tot slot vond ik de teksten van Vaticanum II onberispelijk en objectief correct. Dit is nog steeds mijn standpunt. Maar na het concilie was er een metaconcilie. Ik zal hier verder op terugkomen. Doctoraat in wijsbegeerte. Hoewel hij liever had gezien dat ik een doctoraat in theologie maakte, stuurde mijn bisschop mij naar Leuven om een doctoraat in filosofie te behalen. Omdat hij mijn intellectuele voorkeuren kende. Deze 3 jaar van 1965 tot 1968 waren cruciaal voor mijn relatie met de kerk. Hegeliaanse betovering. Mijn bedoeling was om een doctoraatsthesis over het geloof bij Hegel te schrijven. Ik was in Hegel geïnteresseerd geraakt door een van mijn professoren epistemologie te Leuven. Hij had kort iets over hem gezegd en ons gewezen op de grote complexiteit van zijn werk. Toegegeven, het was enigszins uit pretentie en trots dat ik mij op de werken van Hegel stortte. Een auteur die als de moeilijkste bekend stond, om hem te proberen te doorgronden. Daarom begon ik een thesis om Hegels standpunt over het geloof uiteen te zetten. Het kostte me 3 jaar. Het eerste jaar wijdde ik aan het lezen van al zijn werken, volgens een plan dat mij aanbevolen was door een landgenoot, een uitstekende Hegelkenner, pater Albert Chapelle. Hij had enkele lessen gegeven aan het Jezuïtencollege in Namen toen ik in het middelbaar zat. Omdat hij al 1 of 2 boeken over Hegel gepubliceerd had, zocht ik hem op in Freiburg in Duitsland. Hij gaf me instructies om Hegel te lezen, te beginnen met de cursussen die hij in Berlijn gaf over kunst, geschiedenis van de filosofie, godsdienst en recht. Vervolgens moest ik de Fenomenologie van de Geest lezen. Daarna moest ik overgaan tot de wetenschap van logica en uiteindelijk tot de encyclopedie van de filosofische wetenschappen. Ik verbleef in een college voor priesterstudenten, het Heilige Geestcollege. Buiten de tijd voor het gebed en de maaltijden was mijn kluizenaarsleven hartstochtelijk gewijd aan het lezen van Hegel. Deze Hegeliaanse betovering was zo sterk dat ik op een dag in mei 1966 in de kapel van het college zat te mediteren met in mijn handen de bladzijden waar Hegel in zijn lessen over de godsdienstfilosofie spreekt over de persoon van Jezus. Ik schrok en ik besefte dat ik het gevaar liep zo door de Hegeliaanse gnosis opgeslurpt te worden dat ik daardoor mijn katholiek geloof zou kunnen verliezen na 2 jaar priesterschap. Ik ging opnieuw naar Pater Chapelle, die me troostte door te zeggen: ik heb je geholpen om het Hegeliaanse systeem binnen te gaan. Ik zal je nu helpen om eruit te stappen. Hij reikte mij daarvoor de sleutels aan en dit was bevrijdend. Ik bevond me inderdaad op een gevaarlijke helling, die van het instemmen met een christelijke gnosis, zoals in de filosofie van Hegel. Die het christelijke geloof wilde omzetten in een hogere taal, die niet meer van de orde van de voorstelling, maar van het denken is. Deze crisis was paradoxaal genoeg gunstig voor mij. In de jaren die volgden ontdekte ik dat de ontreddering van veel priesters zich afspeelde op het intellectuele niveau. Ik zei tegen mezelf: jij die je hebt laten betoveren door de Hegeliaanse gnosis, een deel van jouw missie zal erin bestaan anderen te helpen om de juiste toon over het christelijk geloof te vinden en om de oorspronkelijke en absoluut unieke kant van de openbaring te respecteren. Dit werd het doel van al mijn publicaties. Wat Hegel betreft was de essentiële kwestie de volgende. In veel gevallen benaderen we het positieve begrip van de werkelijkheid door negaties. Bijvoorbeeld, een baby is een mens die nog niet spreekt. Een bloeiende roos is geen knop meer. God is niet identiek aan de wereld die hij schept, enzovoort. Laten we zeggen, om het te vereenvoudigen, dat de verleiding van Hegel was om deze zuiver logische negaties in zekere zin te objectiveren en te transformeren in reële metafysische negaties. De bloeiende roos is de negatie van de knop. God is pas echt God door de natuur die hij schept te ontkennen, door daarin de menselijke geest te doen ontstaan, die de negatie van de natuur is. Geen concrete oneindigheid zonder een eindige werkelijkheid die ze ontkent. Deze dubbele negatie is wat Hegel absolute negativiteit noemt. Vandaar een tragische visie op de werkelijkheid, zodat bijvoorbeeld het kruis waarop God sterft de enige ware werkelijkheid van Christus is en zijn enige ware glorie. Hegel hield veel van de Lutherse koraal: O grosse nood, God zelfst is dood. O grote nood, God zelf is dood. Geen andere verrijzenis dan de dood zelf van het vlees geworden goddelijke woord. In diezelfde zin was de geboorte van een kind voor Hegel in zekere zin het doodvonnis van zijn ouders. Het glimlacht in zijn wieg, maar kondigt tegelijkertijd aan: weldra zal ik jullie vervangen, weldra zal ik jullie verloochenen. En het kind zelf, nauwelijks geboren, is al oud genoeg om te sterven. Dit systeem van de absolute negativiteit is van een ongekende omvang. Maar het ontvouwt zich zo door en door rigoureus onder het teken van het negatieve, dat het absolute geen andere betekenis heeft dan de ijdelheid te tonen van alles wat ijdel is, omdat het beperkt is. Wat een geluk dat ik onderweg iemand gevonden heb die mij uit deze greep kon bevrijden. Deze bekering was hoog nodig en kwam op het juiste moment, want in april 1967 werd ik gevraagd om deel uit te maken van het team vormingsverantwoordelijken van het Leo XIII-seminarie. Het was de eerste belangrijke kerkelijke verantwoordelijkheid die mij werd toevertrouwd. Ze zou een onuitwisbare stempel drukken op mijn relatie met de kerk. Mei 1968. Ik verdedigde mijn thesis op 28 juni 1968, een maand na de studentenprotesten van mei 68. Het was een gebeurtenis die ook mijn kerkelijke oriëntaties zou bepalen. Ik had de gebeurtenissen van mei 68 intens beleefd, maar wellicht niet om de redenen die sommigen hadden gehoopt. De studie van Hegel had me allergisch gemaakt voor oppervlakkige slogans en simplistische standpunten. Hoewel ik in het Leuvense studentenmilieu leefde en sympathiseerde met de bruisende universitaire sfeer, voelde ik al snel een diepe afkeer voor het nihilisme dat tot uiting kwam in de toespraken en de graffiti van de Sorbonne en in de andere heiligdommen waar Cohn Bendit en zijn trawanten de plak zwaaiden. Ik zocht een woord om te verwijzen naar deze Janboel waar enkele nobele ideeën tevergeefs borrelden in een revolutionaire hutsepot, ontdaan van elke authentieke gedachte. Het was de Gaulle die mij de woorden in de mond legde met zijn beroemde hervorming, ja, rotzooi, nee. Eerlijk gezegd, wat me in deze turbulente periode het meest fascineerde, was het lot van de grote Charles. Want de Gaulle leek mij een uitstekende illustratie van de grote man, zoals Hegel hem beschreef in zijn lessen over de filosofie van de geschiedenis. Was er een verband tussen het Tweede Vaticaans Concilie dat eindigde in 1965 en mei 68? Zijn de twee gebeurtenissen met elkaar verbonden? Misschien in sommige opzichten wel, want in beide vinden we het idee van een zich afstemmen op de tijd. Maar er was hopelijk geen intrinsiek verband tussen de twee. Mei 68 was de triomf van het spontane. We moeten alle krachten ontbinden, alle controle op ons denken en leven doorbreken. Het is waar dat er soms te veel controle was, maar soms waren daar gegronde redenen voor. Het verlangen naar emancipatie had onvermijdelijk zijn weerslag op godsdienstig vlak. Velen wilden zich bevrijden van de bindende aspecten van het dogma, van de christelijke moraal, van de liturgie, van de werking van de kerk, van haar hiërarchie enzovoort. Mei 68 was een beurs vol gekke ideeën. Ik zag er de ineenstorting van een echte cultuur in. Vergeleken met de wetenschappelijke wereld stelt mei 68 niets voor. Want de wetenschap heeft regels en een methode. Ze doen daarin niet wat ze willen. Maar de slogan van de tijd was: alles is toegelaten, alles is vrij. Vaticanum II daarentegen wilde geen morele omwenteling en nog minder een seksuele revolutie.
Thank you.
De encycliek Humanae Vitae. Enkele dagen na de verdediging van mijn thesis verscheen in juli 1968 de encycliek van Paulus VI, Humanae Vitae. Een andere beslissende gebeurtenis op kerkelijk vlak. Begin jaren 60 was de anticonceptiepil net uitgevonden. Paulus VI wilde over dit onderwerp het geweten van mensen verlichten. Ik had in de pers gelezen dat de paus sprak over verantwoord ouderschap, maar alleen natuurlijke methoden aanmoedigde en contraceptieve of kunstmatige methoden verwierp. Ik had de eerdere encyclieken van Paulus VI gewaardeerd, maar deze las ik met de grootste argwaan. Want mijn hele filosofische cultuur verzette zich tegen het zoeken naar een moreel criterium in biologische gegevens, zoals de vruchtbare en niet-vruchtbare periodes van de vrouwelijke menstruatiecyclus. Maar toen ik aan nummer 28 van Humanae Vitae kwam, kraakte ik. Een beslissende ommekeer. In hoofdzaak vroeg de paus aan katholieke theologen en filosofen om te proberen de bedoeling van de encycliek te begrijpen en begrijpelijk te maken, voorbij de mogelijke beperkingen van de gebruikte taal. Ik voelde me aangesproken. Ik nam wat afstand, las enkele artikelen, raadpleegde Pater Chapelle en besloot om mijn filosofische en theologische cultuur ten dienste te stellen van de encycliek en in bredere zin van het kerkelijk leergezag. Ik had enige terughoudendheid bij bepaalde dubbelzinnige formuleringen van de pauselijke leer, die als biologiserend of fysistisch geïnterpreteerd zouden kunnen worden. De kwestie van de verschillende methoden van geboorteregeling is immers niet in de eerste plaats biologisch. Gewoonweg rijst bij problemen met biologische gegevens, want engelen worden, zoals iedereen weet, niet geconfronteerd met de ethiek over de vruchtbaarheid, de wezenlijke morele en spirituele vraag hoe wij in alle vrijheid omgaan met de diepe verbondenheid, zowel fysiek als psychisch, tussen de menselijke liefde en de gave van het leven. Gedragen wij ons als heer en meesters of als verantwoordelijke behoeders van deze verbondenheid? Dit was de echte uitdaging, een spirituele uitdaging. Het jaar daarop publiceerde ik daarover mijn allereerste artikel in een studentenblad waarvan ik de naam vergeten ben. Later gebruikte Johannes Paulus II, sterk beïnvloed door de hedendaagse filosofische cultuur, een passender taal om de morele uitdagingen van Humanae Vitae voor te stellen. Het was in datzelfde perspectief dat ik mij, heel veel later, uitdrukte in mijn twee boeken. Le fondement de la morale en voor jongeren je lichaam om lief te hebben. De beroemde encycliek van Paulus VI wint vandaag terrein en wordt zelfs als profetisch beschouwd, aangezien veel vrouwen er schoon genoeg van hebben om gedurende jaren de pil te moeten slikken, met de gekende of verborgen gevolgen van deze hormonale bevoogding, terwijl mannen daarvan vrijgesteld zijn. Vandaar de groeiende belangstelling van koppels voor niet-contraceptieve methoden, die tegenwoordig zeer betrouwbaar en ecologisch zuiver zijn. Wat een overleg op voet van gelijkheid tussen man en vrouw veronderstelt. De pech van Paulus VI was vooral dat hij te vroeg gelijk had. Hij pleitte ook voor methoden van verantwoord ouderschap, die financieel niets kosten. Vandaar het gebrek aan interesse van de commerciële wereld, terwijl anticonceptie daarentegen een enorme markt vertegenwoordigt. De theologische gevolgen van de schok door Humanae Vitae veroorzaakt waren immens. Om ervan af te komen bedachten veel theologen, gespecialiseerd in moraaltheologie, systemen om aan te tonen dat geen enkele methode van geboortebeperking op moreel vlak intrinsiek negatief genoemd kan worden. Maar Paulus VI had juist anticonceptie op zich voorgesteld als strijdig met de authentieke morele orde. om dit verbod te omzeilen, verdedigden sommige moralisten de stelling dat het beoogde doel doorslaggevend is in de ethiek. Ze ontwikkelden daarom wat zij noemden een teleologische moraal, afkomstig van het Griekse telos, wat doel betekent. Anderen, met hetzelfde verlangen om de encycliek in het vergeetboek te doen geraken, bedachten een zogenaamde consequentialistische moraal. Beide strekkingen probeerden zo aan te tonen dat de morele kwaliteit van anticonceptie in wezen afhangt van het nagestreefde doel: verantwoord ouderschap, harmonie in het huwelijksleven, en van de billijke afweging van de te verwachten gevolgen. Negatieve, de hormonale bevoogding van de vrouw, het verminderen van de seksuele begeerte, het vergemakkelijken van overspel, enzovoort. Of positieve, het emotionele evenwicht, het verlichten van spanningen en angsten, een betere financiële balans van het huishouden, enzovoort. Opgemerkt moet worden dat dezelfde theologen op andere vlakken geaarzeld zouden hebben om dezelfde stelling aan te houden en niet zouden hebben durven suggereren dat de morele kwalificatie van de moord op een onschuldige of het gebruik van foltering of zelfs overspel afhangt van de omstandigheden, gevolgen en bedoelingen. Ze zouden veel eer geneigd zijn te denken dat deze gedragingen door hun inhoud zelf intrinsiek verwerpelijk zijn. Later in zijn encycliek Veritatis Splendor weerlegde Johannes Paulus II op meesterlijke wijze al deze teleologische, consequentialistische of proportionalistische morele systemen. In zijn laatste hoofdstuk legde hij uit dat de existentiële weerlegging ervan het getuigen van martelaren is. Zij maakten geen afweging tussen de positieve en negatieve gevolgen van hun dood, maar kozen ervoor trouw te zijn aan Christus en aan de evangelische moraal, ongeacht de gevolgen. Sinds Humanae Vitae ben ik altijd een groot verdediger van het kerkelijk leergezag geweest en heb ik geprobeerd mijn filosofische en theologische vorming in dienst daarvan te stellen. Benedictus XVI zei ooit: als we ons, om het verantwoorde ouderschap in goede baden te leiden, beperken tot het uitdelen van condooms, als dat het enige is wat we doen, zal dat de situatie verergeren. De pers liet de voorwaardelijke wijs vallen en schreef: het condoom maakt de situatie erger. Het idee van de paus was heel juist. Als we alleen over condooms spreken, zullen we alle soorten geïmproviseerde ontmoetingen aanmoedigen, en dat zal het probleem inderdaad vergroten. Maar als we de voorwaardelijke wijs schrappen, schuiven we hem een grote fout op zijn hals. Een beetje zoals wanneer de heilige Paulus zegt: als Christus niet is opgestaan, dan is ons geloof leeg. Als we de voorwaardelijke wijs schrappen, laten we de apostel zeggen: ons geloof is leeg. Zo stom is het, een logisch probleem. Een voorwaardelijke zin kan alleen begrepen worden door de voorwaarden erin op te nemen. Dit is een mooi voorbeeld van de teleurgang van de taal. Verbazingwekkend, in aanmerking genomen dat de fout van journalisten kwam, wiens beroep het is woorden te schrijven. En tot zover deze uitzending van Boekad, waarin we momenteel aan het lezen zijn uit het boek De Kerk in al haar wederwaardigheden, geschreven door Monseigneur André Léonard. Radio Maria wenst u nog een mooie dag verder.